weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles wat u van mij verlangt. O God, zegen mij alle dagen lang. Vader, laat mij tot een zegen. Ga mij niet voorbij. Regen op mij met uw geest in.
Thank you. Goedemorgen. Mooi om hier bij jullie in de kerk te zijn. Misschien zeggen ze hier altijd welkom, dat weet ik niet. Maar dat is een beetje gek om tegen jullie welkom te zeggen. Waarvan de meesten in elk geval denk ik hier elke zondag in de kerk zijn of regelmatig. En ik ben hier voor het eerst. Mijn naam is Bram Beuten, ik ben dominee in Amsterdam Nieuw-West. Ik vind het mooi om vanochtend hier bij jullie samen te mogen zijn. Jullie hebben ook een hele mooie preekstoel, zag ik. Maar ik ben al zo lang en dan voel ik me helemaal zo heel groot. Dus ik blijf, als jullie het goed vinden, hier maar beneden staan. Laten wij beginnen met ons afhankelijk te weten van onze Heer en daarbij zo mogelijk te gaan staan. Genade voor u, voor jou en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de eenheid van de Heilige Geest. Laten we zingen voor God uit het liedboek Gezang 283, vers 1, 2 en 5. Een van de mooie dingen van de kerk vind ik altijd dat je in de kerk niet je beter hoeft voor te doen dan je bent. En heel vaak wordt dat wel van je verwacht, dat je doet alsof het goed met je gaat, hoe gaat het goed. En dat je doet alsof je het prima voor elkaar hebt en ook nog alsof je een goed mens bent. Maar in de kerk leer je iets anders. Daar leer je dat we mensen zijn die kwetsbaar zijn en ook mensen die zondig zijn, mensen die verkeerde keuzes maken, verkeerde dingen doen, verkeerde neigingen hebben soms om verkeerde dingen te doen. En dat kunnen we hier eerlijk zeggen. En dat gaan we ook doen. We gaan onze zonden, onze tekorten, voor God belijden aan de hand van de 10 woorden en door het zingen van Psalmen voor nu 130. En dat doen we in afwisseling. Dus we zingen straks een vers en dan spreek ik een gebed uit en dan gaan we weer verder.
Thank you.
bent de enige. Er is niemand zoals u. Er is niemand die zo bevrijdt. Bij niemand anders vinden we woorden van eeuwig leven. En toch, we hebben andere goden gediend. Ons geld, onze status, onze veiligheid en positie waren belangrijker dan u in ons leven. En we maakten een beeld van u zoals het ons uitkwam. Of we spraken vrome woorden, vooral om zelf goed over te komen. We werkten en we zwoegden en we vergaten helemaal dat u ons rust aanbiedt. Gaf ons ouders, broers, zussen, familie. En zo vaak eerden wij hen niet, maar we kwetsten hen. En we deden hen tekort. We zagen onze naasten niet staan of drukten haar of hem aan de kant met onze daden, in woorden of gedachten. U heeft ons gemaakt om elkaar trouw te zijn, elkaar lief te hebben. Maar we waren vaak ontrouw. En we verbraken de banden met de mensen die u ons gaf. Geeft ons wat we nodig hebben. Maar zo vaak pakten we wat niet van ons was, of we deelden niet uit van de overvloed die u ons geeft. U bent de God van de waarheid en de liefde, maar wij hebben vaak zonder liefde en roddelend over anderen gesproken. U geeft ons meer dan genoeg, maar wij wilden zo graag hebben wat onze naaste heeft. Zijn bezit, haar talenten, zijn werk of haar leven. Heer, we leggen al onze schuld bij u neer, in vertrouwen op onze Heer Jezus Christus. We vertrouwen erop dat Hij onze schuld weggenomen heeft. Laten we God bidden bij de opening van zijn woord. Goede God, lieve Vader in de hemel, wij danken u dat u uw woord wilt spreken, dat u dat gedaan heeft in Jezus Christus. En dat u dat ook vanmorgen wilt doen. Heer, als we de Bijbel openen, wilt u dan daardoorheen spreken, dat we uw stem herkennen. Heer, geef ons uw Heilige Geest. Dat niets tussen u en ons in hoeft te staan, maar dat doordringt in ons hart en leven wat u ons te zeggen heeft. Wilt u ons bemoedigen door uw woord en kracht geven, dat we daardoor volhouden om met u op weg te gaan, hoe ons leven ook is. Of we het moeilijk vinden om te geloven, of juist heel blij zijn, of het een gewone zondag is zoals zoveel, of dat vandaag anders is, Heer, wees bij ons. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. We lezen uit het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 1, vers 14 tot 39.
Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer. Het waren vissers. Jezus zei tegen hen: kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Iets verderop zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten. En direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeus met de dagloners achter in de boot en volgden hem. Ze gingen op weg naar Kafarnaüm. En op de eerstvolgende Sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest. En hij schreeuwde: wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent. Je bent de heilige van God. Jezus sprak hem streng toe en zei: zwijg en ga uit hem weg. De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag? Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd. Het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw overal in Galilea. Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jacobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar en ze begon voor hen te zorgen. 'S avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar Jezus toe. Alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit. Maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren gingen hem vlug achterna. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze tegen hem: iedereen is naar u op zoek. Toen zei hij: laten we ergens anders heen gaan, naar de dorp hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Want daarvoor ben ik immers op weg gegaan. In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagoge en dreef hij demonen uit.
Goedemorgen, jongens en meisjes. Ik weet niet wat jullie gewend zijn. Komen jullie altijd even naar voren om even voor een kindmoment? Ja? Nou, dat vind ik wel gezellig. Dat kunnen we even praten. Er is hier nog wat plek, dus komt erbij. Je mag ook op de grond zitten. Een lekkere zachte vloer hebben jullie hier, dus dat is ook best fijn. Nou, wat gezellig zeg. Hé hey Lars, leuk dat je er bent, jongen. Ja, goed man. Ga lekker zitten. Nou heb ik... wij kennen elkaar nog niet zo goed. Ik ben Bram, ik ben de dominee vanochtend. Leuk jullie er zijn. Ik heb gelijk een beetje iets wat ik wilde uitproberen. En dat vind ik eigenlijk best wel een beetje spannend. Maar ik denk dat we het wel kunnen. De vraag is of het ons lukt om even een halve minuut stil te zijn met elkaar. En hoe heet jij? Pieter. Heb jij een horloge? Wil je dan even mijn horloge lenen, dat je dan in de gaten kan houden dat we een halve minuut stil zijn? En als die voorbij is, dan moet je het even zeggen, ja? Dus dan proberen wij, maar ook iedereen in de kerk, een halve minuut stil te zijn. Ja? Gaan we nu beginnen. Oké, dankjewel Pieter. De halve minuut is voorbij. Nou, volgens mij is het goed gelukt, hè? Jullie waren goed stil. En nou heb ik een vraag. Hoe was dat om zo een hele tijd stil te zijn? Ik zag jou, jij ging op een gegeven moment met je hand zo voor je mond zitten. Vond je het lastig om stil te zijn?
Ja, want ik hou hier
van adem. Je houdt je adem ook in. Ja, dan ga je opeens aan je adem ook denken, hè? Als je dan stil bent, dan hoor je ook je adem. Ja, wat gebeurde er nog meer toen het zo stil was? Wat had jij... Jij vond een half minuut eigenlijk kort. We hadden best wel iets langer kunnen doen. Oké. Okay. Vonden jullie dat ook? Dat het nog best wel langer had mogen duren? Of vonden jullie een half minuut eigenlijk wel lang genoeg? Ik vond het eigenlijk best wel lang. Dat is wel knap van jou. Jij vond het ook te kort. Zal ik het even in de kerk vragen? Hoe ze het daar vonden? Hoe vonden jullie het eigenlijk om zo opeens een half minuut stil te zijn? Wat gebeurde er dan bij je? Ik vraag het nou wel aan de kinderen, maar misschien gebeurde er ook iets bij de grote mensen. Lekker rustig. Oké. Okay. Ik vond het ook wel een beetje spannend eigenlijk. Dan zitten we opeens, ik ken jullie niet zo goed, ik ben hier voor het eerst. En dan gaan we opeens stil zijn. En dan, wat jij zegt, hè, dan voel ik mijn adem. En ik hoor mijn hart kloppen. En ik denk, oh jongens, we moeten stil zijn. Zouden ze het niet heel gek vinden wat ik nou toch weer bedacht heb? En ik ga een beetje meer ademen. Hè. Dan ga je zo je hand voor je mond doen. En ik denk, oh, er komt wel heel veel adem uit. Ik vind stilte ook best een beetje spannend. Hebben jullie dat ook wel eens, dat stil ook wel een beetje spannend is? Nee? Oké. Okay. Oh. Jij vindt geluid juist meer spannend. Dus jij vindt stilte is juist, wat is dan wel? Is stilte fijn om dat te doen? Ja? Oké. Okay. Hey, en wanneer zijn we nog meer stil? Wanneer zijn we wel eens meer stil?
Bij gebeden.
Bij gebeden, hè? Oh, wat een mooi antwoord. Want daar gaat het straks hier in de kerk over bidden. Dat de Heer Jezus ook naar de stilte toe gaat. Die gaat in de stilte, gaat hij bidden. Want dan kan je goed bidden. Als er allemaal herrie om je heen is en er zijn allemaal geluiden en gedachten, dan kan je natuurlijk niet goed bidden. Maar we hebben juist de stilte nodig om bij de Heere God te zijn. En dan kunnen we eraan denken dat God zegt, ik ben je vader en ik hou heel veel van je. He, dat kan je anders zomaar vergeten in alle drukte. Maar juist als je gaat bidden en je bent stil, dan denk je, oh ja, de Heere God houdt veel van mij. Nou, daar gaan we ook een liedje van zingen. Ik hoop dat jullie die kennen en anders... Dan moet je er maar naar luisteren.
Het mooiste is dat ik bij u mezelf mag zijn. U bent mijn vriend, U laat me nooit alleen. U bent mijn vriend, slaat uw armen om me heen. Iedere dag van mijn leven, op de weg die ik zal gaan, kan ik op u vertrouwen, u zult altijd naast me staan. Ik wil even bij u komen, in de stilte heel alleen. Even uit de drukte, weg van iedereen. Ik kniel aan uw voeten, met eerbied en ontzag. En vol dankbaarheid omdat ik bij u komen mag. U bent mijn vriend, u laat me nooit alleen. U bent mijn vriend, slaat uw armen om me heen. Iedere dag van mijn leven, op de weg die ik zal gaan, kan ik op u vertrouwen, u zult altijd naast me staan. U bent mijn vriend, u laat me nooit alleen. U bent mijn vriend, slaat uw armen om me heen. Iedere dag van mijn leven, op de weg die ik zal gaan, kan ik op u vertrouwen, u zult altijd naast me staan. U zult altijd naast me staan.
Niet te praten. En jullie mogen nu naar de club mee. Als jullie het goed vinden, ga ik hier staan. Ik ben zelf dominee in een kerk waar 's ochtends ongeveer ook zoveel mensen zitten. Soms nog iets minder. En 's middags zitten er ook ongeveer zoveel mensen. En ik vind het altijd wel fijn om een beetje dichtbij te staan. Dan kan ik een beetje contact maken met jullie. En hopelijk helpt het jullie ook om te luisteren. En als het heel erg in de weg staat, nou dan spijt me dat. Dan moet je misschien je ogen dicht doen om mij juist niet te zien. Hè? Dat, sommige mensen helpt dat ook. Dan zal ik niet denken dat je slaapt. Ik heb van mijn opa geleerd. Die zat altijd met zijn ogen dicht. En toen zei ik, zat u nou weer te slapen? Zei hij, nee, ik luister heel goed met mijn ogen dicht. En ik denk dat het waar was. Ik weet niet helemaal zeker. Ja, ik had het met de kinderen net al over stil zijn. En ze konden ontzettend goed stil zijn. En ze zeiden zelfs dat ze het fijn vonden. Dat vond ik best wel bijzonder. Want ik heb het idee dat we in onze tijd en in onze wereld, in onze cultuur, in ons land, helemaal niet zo van stil te houden vaak. Ik zie dat ook als je 's ochtends in het OV zit. Dan zie je allemaal mensen met iets in hun oren. Want je moet iets horen. En ik merk dat ik dat zelf ook vaak doe. Je gaat een wandeling maken en je gaat een podcast of een muziekje luisteren. Of als je, ik weet eigenlijk niet eens of dat nog zo is, maar vroeger als je op een metrostation kwam, was er altijd metromuziek. Nu hoor je dat niet, want je hebt zelf iets in je oren. Is er geen metromuziek meer? Nee, dat is niet meer. Kijk, er is iemand die heeft erop gelet. Ja, maar kennelijk is het idee, als er geluid is, dan is het minder eng, dan is het minder spannend. Zo'n metrostation 's avonds laat en het is stil, dat is En in supermarkten ook trouwens. Viel me laatst op dat ik in een supermarkt was en er was geen muziek. Dacht ik, hé, dat is eigenlijk altijd. Er is altijd geluid. Dat geeft ons, ja, wat is dat? Wat maakt nou dat stilte spannend is? Je je wordt opeens bewust van je ademhaling, dat kan. Je voelt je opeens gespannen. Je bent bang dat je gaat hoesten. Het lijkt wel of je niet meer normaal kan ademhalen. Sommige mensen kunnen zelfs gaan hyperventileren van spanning. Het past niet zo bij de tijd waar we in leven. Ik ben een boek aan het lezen en daarin zegt iemand, we leven in een tijd waar alles steeds sneller gaat. En dus, dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken, er is steeds meer stress, er zijn steeds meer burn-outs, steeds meer jonge mensen ook die het niet meer volhouden. Je zou denken, we zouden een keer rustiger aan kunnen doen, want we hebben heel veel technische innovaties waardoor we dingen veel sneller kunnen doen. Mijn oma die moest met de hand de was nog doen, tegenwoordig hebben we een wasmachine. Mijn ouders schreven vroeger eerst nog vaak brieven aan mensen als ze iets wilden laten weten. Ja, tegenwoordig hebben we e-mail of nog sneller WhatsApp of andere social media waar je heel snel een bericht kan sturen. Bespaart zoveel tijd. Hoe kan het dan dat we het niet wat rustiger krijgen? En dat is dus die versnelling. Hoe meer tijd het bespaart, hoe meer we willen doen. Ik denk dat de kinderen van mijn oma niet elke dag hun kleren in de was gooiden. Doen mijn kinderen wel. Ja, nee, dat moet echt weer schoon. Ik zie er niks aan, maar nee, dat moet toch. En mijn ouders sturen niet wekelijks 100 brieven. 100 appjes heb je zo gestuurd. Enzovoort. Het moet allemaal steeds sneller. En dan is stilte misschien ook wel lastig. En naast die snelheid en naast die burn-outs en naast die stress is er dan ook nog het gevoel van, we rennen wel heel hard, maar waar rennen we eigenlijk precies naartoe? Wat is precies het doel van al dat rennen en van al die drukte? Wat is de richting? Welke kant gaat het op? En het is natuurlijk niet alleen maar negatief. Al die drukte en al dat rennen en al dat bezig zijn, het biedt ook heel veel kansen. Je kunt zomaar opeens iets bereiken. Vandaag ben je nog niemand en morgen heb je iets gedaan, iets laten zien en je bent trending en iedereen ziet het. En je kunt succes hebben en je kunt dingen opbouwen. Ook dat jaagt het aan. Wie weet wat voor kansen er nog liggen. Blijf niet zitten waar je zit, stilstand is achteruitgang, ga door. Ja, en als je dan de Bijbel leest, dan is dat een heel andere tijd met heel andere gewoonten. Ja, en tegelijkertijd ook weer niet. We hebben net dat verhaal van Jezus gelezen. We hebben best wel een lang stuk gelezen. En dan zie je, en Marcus vertelt dat achter elkaar door, wat Jezus allemaal meemaakt achter elkaar. Wat er allemaal met hem gebeurt. Hij komt uit de stilte, uit de woestijn. Dat kun je daarvoor lezen, dat hebben we nu niet gelezen. Dat was die 40 dagen. En dan gaat hij het evangelie preken, geloof het evangelie, komt tot inkeer. En dan gaat hij leerlingen roepen en dan komt hij in Capernaum op de Sabbat en dan onderwijst hij mensen. En dan gaat hij een bezeten die tegen hem schreeuwt, gaat hij genezen. En dan gaat hij gelijk weg en dan komt hij in het huis van Simon Petrus, zijn schoonmoeder, en die is ziek en die geneest hij. En dan komen er heel de avond, komen er nog mensen tot 's avonds laat, tot na het donker. En wat dat betreft was het een andere tijd. Het leven stopte meestal in Israël in die tijd als het donker werd. Maar die dag dus niet. Het ging door. Mensen bleven komen. Ontzettend veel onrust. Ontzettend veel wat Jezus meemaakt. Wat er gebeurt. En hoe reageert Jezus op die onrust? Wat doet hij dan? Jezus is ook succesvol. Overal vandaan komen mensen hun zieken brengen. En ze willen allemaal van Jezus horen. En ze zijn onder de indruk van zijn prediking. Wat gaat Jezus nu doen? Gaat hij dit succes uitbouwen? Op naar Jeruzalem. Een grotere plek, van Capernaum naar Jeruzalem. Of gaat hij zijn leerlingen instrueren om ook al dit werk te kunnen doen, zodat hij uit kan bouwen in Capernaum? Of moet hij eerst gewoon eens even bijkomen, even uitslapen na zo'n hele drukke dag? En Marcus vertelt dat Jezus opstaat voordat iedereen wakker is en naar een eenzame plaats gaat. En dat woord eenzame plaats kom je vaker tegen in de Bijbel in verband met Jezus. Die woestijn waar Jezus was, is ook zo'n eenzame plaats waar hij door de duivel werd verzocht. En dat heeft iets van die stilte die tegelijk onrustig is. In de eenzaamheid is ook onrust te vinden. Als je dat nog niet na een halve minuut merkt, moet je eens proberen een half uur stil te zijn. Of een uur. Ik weet niet of er mensen zijn die dat wel eens geprobeerd hebben. Ik heb het wel eens een paar keer geprobeerd. Maar dan, bij mij blijft het niet rustig van binnen. Er gebeurt van alles. En Jezus is 40 dagen in de woestijn. Dus er gebeurt dan van alles. En Jezus zoekt die eenzaamheid weer op om bij God te zijn. Ja, en ook kennelijk om de onrust of wat er ook maar is toe te laten. En een plek te geven. En dan staat er: Jezus gaat bidden. En als ik dat dan lees, dan denk ik, wat zou ik daar graag bij willen zijn? Hoe deed Jezus dat dan? Wat ging hij dan bidden? En voor veel christenen, en voor mezelf soms ook, dan kan bidden zijn dat je denkt, ja, hoe doe je dat dan? Je kan een gebed uitspreken, je kan een paar dingen bedenken waarvoor je wilt bidden, maar in de stilte zijn en dan bij God zijn en dan bidden, hoe deed Jezus dat? Nou, je kunt aan verschillende dingen denken. De Bijbel geeft ook wel wat aanwijzingen daarover. Jezus zelf leert zijn leerlingen bidden. Die vragen op een dag aan hem: Heer, leer ons bidden. Zij hebben meegemaakt dat Jezus bad en dachten, zo willen we dat ook. En dan begint Jezus zijn gebed met: Onze Vader in de hemel. En dat is al een superbelangrijk onderdeel van dat gebed. Dat is essentieel. Want dat doet denken aan allerlei andere delen uit de Bijbel die over Jezus gaan. Als Jezus zijn roeping begint, vertelt Marcus in zijn eerste hoofdstuk ook al, eerder nog. Dan klinkt er een stem uit de hemel en die zegt, dit is mijn, jij bent mijn geliefde zoon. Van jou word ik blij. En dan daalt de Heilige Geest neer. En dat is het belangrijkste wat God tegen hem te zeggen heeft als hij aan het werk gaat. Jij bent mijn geliefde zoon. Ik hou van jou. Je bent kostbaar in mijn ogen. Daar begint het mee. En als Jezus gaat bidden en hij begint te bidden met onze Vader, dan brengt hij zichzelf als het ware dat weer in herinnering. U bent mijn Vader en ik ben uw geliefde zoon. Ik ben uw geliefde kind, u houdt van mij. Je komt dat ook later in de Bijbel tegen. Als Jezus één keer neemt hij zijn leerlingen mee als hij naar een eenzame plek gaat. Of misschien zou je kunnen zeggen twee keer. Maar laten we het eerst over de eerste keer hebben. Jezus gaat dan een berg op. Weer zo'n eenzame plek. En dan mogen drie leerlingen mee. En dan daalt er een wolk neer. En uit die wolk klinkt dan een stem. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Ik weet het niet. Maar misschien was het wel zo dat elke keer als Jezus ging bidden en zich terugtrok op een eenzame plek, er zoiets gebeurde. Misschien niet zo spectaculair, maar misschien ook wel. De Bijbel vertelt dat niet. Maar wel, Jezus zocht die verbinding. Ik ben uw geliefde kind. U houdt van mij. U bent mijn Vader. En misschien is dat wel, in elk geval het begin van ons gebed, maar misschien ook wel het belangrijkste van ons gebed. Ons weer herinneren wie we zijn. En dat bij God neerleggen. Ik las een tijdje geleden een boek van iemand over bidden. En dat heet Zeggen tegen God. En volgens de schrijver van het boek is dat bidden. Het tegen God zeggen. Wat er op dit moment maar is. Ik denk als Jezus ging bidden dat hij dat ook deed met de psalmen. Ook dat lees je in de Bijbel. Zelfs als de Heer Jezus aan het kruis hangt, dan bidt hij psalm 22. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En psalm 31, 37. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dan bidt Jezus de psalmen. We hebben net een psalm gebeden, psalm 130. Uit de diepte roep ik u, Heer mijn God. Je brengt je herinnering wie God is. U bent de God die me uit de diepte trekt. U bent de God die geneest, die vergeeft. En ook wie je zelf bent. Zonder u ben ik de weg kwijt, maar met u, ja, dan komt het leven goed. Psalm 91. In de schaduw van uw vleugels schuil ik. Psalm 139. U heeft me geweven in de schoot van mijn moeder. Dat ben ik. Psalm 42, wat ben je onrustig in mij, mijn ziel, hoop op God. Al die psalmen, die helpen je om te zien wie is God, degene bij wie je kan schuilen. En wie ben ik? Ik ben Gods kind, naar wie zijn hart uitgaat. en tegelijkertijd die zonder hem de weg kwijt is. En misschien het meest duidelijk in de gebeden van Jezus zie je dat die andere keer dat Jezus naar een eenzame plek gaat samen met zijn leerlingen. Hè, als hij naar Gethsemane gaat, buiten de stad die olijfboomgaard. Ook dan bidt Jezus. En wat we daarover uit de Bijbel lezen is ook weer dit. Dat Jezus bidt, Abba, Vader. Jezus valt terug in zijn moederstaal, het Aramees, waarin vader het woord Abba is. Wat een kind als een van de eerste leert, papa, Abba, mama. Dat is altijd de ruzie, zegt nou eerst papa of mama. Jezus bidt, Abba, Vader, laat dit aan mij voorbij gaan. Ik ben uw kind, u bent mijn vader. Laat dit niet gebeuren. Het laat ook gelijk zien dat bidden een worsteling kan zijn. Dat bidden niet vanzelf gaat. Het is, we kunnen soms wat romantisch doen over de stilte en de rust, alsof dan alles goed komt. Nee, in de stilte is ook onrust. Zoals in Gethsemane, waar Jezus 3 keer bidt en 3 keer worstelt met zijn vader. Moet dit echt gebeuren? En wat je ook in heel veel psalmen terug tegenkomt. Psalm 22. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En zoveel andere psalmen. Waar bent u? Ik zie u niet, ik voel u niet, ik merk u niet. Nou, en als je, daar kunt u nog heel wat preken over houden, maar het vervolg van het Onze Vader laat ook wel iets zien, heel kort daarover. En dat laat ook iets zien, bidden is in het Nederlands, betekent dat, is oud-Nederlands voor vragen. We gaan bidden, ik bid u, kun je in teksten tegenkomen, dan gaat het niet over God, maar dan gaat het over mensen aan wie je iets vraagt. Maar misschien is dat een wat verwarrend woord voor wat bidden in de Bijbel is. Bidden in de Bijbel is veel meer dan dat ik iets aan God vraag wat ik nodig heb. Hoort er zeker ook bij. Maar bidden is ook dat in herinnering brengen. U bent mijn vader, ik ben uw kind. En ook het vervolg van het Onze Vader. Hè? Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Laat uw wil op aarde gedaan worden, zoals in de hemel. Laat alle mensen u eren, uw naam worden geheiligd. Laat uw rijk komen, uw nieuwe wereld. Dat zijn geen dingen die ik voor mezelf vraag, of waarvan ik dacht dat dat nodig was. Dat zijn dingen om God te eren. Laat uw plan gebeuren. Laat gebeuren wat u belangrijk vindt. Dus bidden is ook concentratie op wat God wil. Weer te ontdekken wat echt belangrijk is in het leven. Wat er echt toe doet. En niet allereerst concentratie wat ik wil. Dat zit zelfs in dat gebed daarna. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Dus niet geef alles wat ik maar wil. Of alles waarvan ik denk dat ik nodig heb. Maar gewoon eten, drinken, kleren, huis. De gewone basale dingen. En vergeef ons onze schulden, breng ons weer op weg met u en hou het kwaad bij ons vandaan dat we doen wat u wilt. En dus bidden brengt je bij weer in richting waar het om gaat. En dat hebben we nodig. Hè? Ik zei dat net, in onze tijd kun je het gevoel hebben in je eigen leven soms ook dat je heel hard rent en heel druk bent en je soms opeens afvraagt, maar waar ren ik nou zo heel hard naartoe en waar ben ik nou zo druk om? En dat zie je bij de leerlingen van Jezus. Die worden wakker en ze zien Jezus niet. En ze denken, hoe dan? En John Mark Comer, ik weet niet of jullie hem kennen, heeft een prachtig boek geschreven over, het heet in het Nederlands, de radicale uitbanning van haast. Dus dat gaat ook hier over. Hoe kunnen we, hij zegt, een christen, een volgeling van Jezus, kan geen mens zijn die altijd maar haast heeft. En ik denk dat hij gelijk heeft. Nou goed, het is een mooie aanrader als je van boeken lezen houdt om eens te lezen. De radicale uitbanning van haast. Maar hij vertelt ook iets over dit verhaal en dat doet hij wel heel aardig. Dan zegt hij, ja het is zoiets als, Jesus is trending. Jesus heals, hashtag, Jezus geneest. Jezus maakt de mensen beter, Jezus is in beeld. Gisteravond in die synagoge iemand genezen, bij Petrus thuis allemaal mensen genezen. En nu komen mensen overal vandaan om Jezus te ontmoeten en door Jezus genezen te worden. En Jezus is er niet. Hoe dan? En je zou kunnen zeggen, de leerlingen hebben last van FOMO. Van de angst dat Jezus nu de kans mist. Dit is een kans om groot te worden. En wat doet Jezus? Die is weg. Lopen uren te zoeken voordat ze hem kunnen vinden. Waarom, Heer? Alle zoeken u, zeggen ze tegen Jezus. En dat is dus hierom. In de stilte komt Jezus tot zichzelf, realiseert hij wie hij is en wie God is en wat Gods plan met zijn leven is. En Jezus maakt dus niet de keuzes die misschien de leerlingen hadden gemaakt. Nog beroemder, nog bekender worden. Nee, Jezus zegt, hij zegt iets anders. Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpjes, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan verkondigen. Ik zei even dorpjes, zoiets staat er eigenlijk ook in het Grieks, hè? De plaatsjes eromheen. Jezus is beroemd in Kafarnaum en hij zou zo naar Jeruzalem kunnen gaan, misschien om daar ook beroemd te worden, maar Jezus zegt nee, ik moet naar de dorpjes. Dat is niet heel handig als je denkt in termen van succes en denken van uitbouw van je succes. Maar Jezus heeft door zijn gebed met de Vader weer ontdekt, weer scherp waar het om gaat. Dit is de bedoeling. Ook de mensen in de achterafdorpjes, ook die gewone mensen die niet zo erg meetellen. Het is een soort refrein in het verhaal van Jezus. Jezus kijkt telkens naar de mensen die niet meetellen. Ook hier, die moeten geroepen worden. Het is dus echt nodig voor Jezus. En ja, dan denk ik voor iedereen die hem wil volgen, ook super belangrijk om de tijd te hebben om te bidden, om in de stilte bij God te zijn. Als het voor onze Heer al zo noodzakelijk was, hè, want hij doet het niet één keer, na een keer een drukke dag, maar je leest dat keer op keer in de evangeliën, ja, dan zal dat voor ons ook heel noodzakelijk zijn. Om tijd vrij te maken om te bidden en stil te zijn en te realiseren wie we zijn en wie God is. En Martin Luther, zei ooit, Martin Luther van een paar honderd jaar geleden, niet Martin Luther King. Vandaag is een dag die is zo druk, dan moet ik nog meer bidden dan normaal. Kort samengevat, ik ben te druk om niet te bidden. En dit klinkt heel raar. Als je heel druk bent, heb je toch geen tijd om ook nog te bidden. En zeker niet om meer te bidden. Dan moet dat even snel. Ja, dat snap ik wel. En tegelijkertijd klopt het niet. En als je echt heel druk bent, ik merk het bij mezelf, dan heb ik geen tijd meer om het tot me door te laten dringen dat God er is. Als ik wat rustiger ben, dan heb ik af en toe van die schietgebedjes. Dan denk ik, Heer, wat prachtig is, gaat de zon op. Of wat mooi, die mist over de weilanden. Ik reed vanochtend hierheen, door het groen. Of, Heer, help haar. Of ik hoor een ambulance en dan denk ik, wees met die mensen. Dan kun je, als je rustig bent, dan kun je allemaal dat soort dingen denken. Maar als je haast hebt, is het eerste wat ik vergeet dat soort gebedjes en nog de lijn met God open te houden. Dan ben ik veel te druk. Dan moet ik af en toe stil gaan staan en echt weer in de stilte zijn om weer bij God te komen. Of ik moest ook denken aan C.S. Lewis die een boek schreef. C.S. Lewis was een christelijke schrijver uit de vorige eeuw. En dat boek heette Brieven uit de Hel. Dat gaat over twee duivels die zich, die alle twee hun best zijn om mensen bij God vandaan te houden. En er is dan een oudere duivel en die geeft les aan de jongere duivel, instrueert hem hoe hij dat het beste kan doen. En een van de belangrijkste dingen is, zegt hij, je moet zorgen dat degene met wie je bezig bent geen rust vindt en niet stil wordt. Want als hij stil wordt, gaat hij maar nadenken. En als hij stil wordt en rustig wordt, gaat hij misschien wel bidden. Dat is het allerergste wat we kunnen hebben als duivels. Dus laat hem afleiding vinden. Laat hem zich bezighouden. Laat hij voortdurend met allerlei dingen bezig zijn. Dan vindt hij God ook niet. Als je daarover nadenkt, denk ik, man, wij leven echt in een, wat dat betreft, afschuwelijke tijd. Iets als verveling hoeft niet meer. Je kunt de hele dag op je telefoon de hele wereld zien. Je bezighouden met filmpjes, met spelletjes, met grapjes. Je kunt je hele leven daarmee vullen. Je kunt voortdurend afgeleid zijn. Je kunt een leven leiden van afleiding. Dus als je daar last van hebt, doe die telefoon uit. Maak een afspraak over, zet er een app op. Gooi hem weg. Bedenk iets wat bij je past, zodat je ook bij God kunt zijn. Tot rust kunt komen. Dat is nodig om richting te houden, om ons weer te realiseren wie we zijn en wie God is. We hebben nu niet zoveel tijd voor een gesprek. Dat is ook een beetje lastig om met zo'n grote groep een gesprek te voeren. Maar misschien zou je dat met elkaar kunnen doen tijdens de koffie. Of als je met andere mensen samenwoont waar je hierover kunt praten. Om dat eens te vragen. Hoe doe jij dat? Hoe neem jij de tijd om bij God te zijn? Nou, jullie zijn hier gekomen. Hè? Dit is al zo'n moment. En in elk geval een uur in de week dat je zegt, nou, dan ga ik hier zitten. En dan doe ik die telefoon weg. En dan ben ik bij God. Maar doe je dat ook voor jezelf? En hoe kun je dat dan doen? En misschien vind je dat wel lastig. Ik vind het in elk geval lastig, laat ik daar maar eerlijk over zijn. En tegelijkertijd heb ik ook wel gemerkt dat het je enorm kan helpen. Dat het vrucht draagt. Laat ik een voorbeeld geven. Al heel wat jaren geleden, ik denk intussen zo'n jaar of 10 geleden, merkte ik dat ik elke keer weer druk was met wat andere mensen van mij vinden en wat ze van me denken. Als je dominee bent, ja, dan sta je hier en dan vinden allerlei mensen wat van je. En als je dat echt niet leuk vindt, dan moet je geen dominee worden. Maar er zit ook een verleiding in. Het kan ook het belangrijkste worden. Wat vinden al die mensen daarvan? En zeker in onze tijd kun je ook nog dingen op sociale media posten. En je kunt blog schrijven, artikelen en dan kunnen mensen daarop reageren. En dat vind ik ook leuk om te schrijven. En tegelijkertijd merkte ik dat ik dacht, oh, daar gaat het me steeds meer om. Hoeveel duimpjes heb ik gekregen voor dat artikel? Hoeveel keer is het gedeeld? En wie heeft het nog meer, wie heeft erop gereageerd? En ik merkte dat het me afleidde. En ik dacht, ik moet meer bidden. Meer gefocust zijn op wat God zegt en wie God is en minder op mezelf. En ik ben elke dag daar serieus tijd voor vrij gaan maken. Niet dat ik daarvoor niet bad, maar toch dat nog gedisciplineerder en regelmatiger te doen. En ik vind dat hard werken. Er zijn inderdaad zoveel afleidingen en er zijn zoveel dingen die je bezig kunt houden. En soms is bidden ook gewoon saai. En dan zit je in de stilte, dan is het als een woestijnervaring. Er gebeurt niks. Je zegt de dingen die je had willen zeggen. Maar het lijkt wel of er geen antwoord komt uit de hemel. Heel bekende ervaring als je de Bijbel ook leest, de psalmen leest. Het is ook hard werken om die stilte en die rust te vinden. Je bent druk en dan toch eerst stil zijn. En tegelijkertijd, na verloop van jaren zie ik wel verschil. Ik merk dat sociale media me voor mezelf eigenlijk nauwelijks meer interesseren. Ik zit er veel te weinig op, want ik mis daardoor ook wel de dingen die ik misschien wel had moeten weten. Maar dan hoop ik dat iemand het anders op een andere manier tegen me zegt. En ik merk dat ik veel meer oog heb gekregen voor wat God doet in de wereld buiten, maar ook in mensen om me heen. Ik zie Jezus veel vaker in de mensen om me heen. Omdat ik niet zo druk meer bezig ben met mezelf. Maar omdat ik telkens weer bid en telkens bij God kom en dan begin ik God ook te ontmoeten in de drukte en in het gewone leven. Nou, dat ter bemoediging voor wie zegt, ik vind dat heel lastig en ik merk geen verschil. Nee, misschien duurt dat ook wel even. Misschien wel een paar jaar, misschien wel heel lang. En sommige dingen worden misschien wel altijd moeilijk, blijven moeilijk en toch, dat werkt iets in je uit. Je krijgt daar richting door. En als je ermee bezig wil, als je zegt, nou, ik ben daar niet tevreden over hoe dat nu gaat. Denk eens na, wat past dan bij mij? Is het goed om dat met anderen af te spreken? Onze evangelist bij ons in de kerk in Amsterdam, die organiseert eens in de zoveel tijd een stiltemiddag. Hij is een jaar of 27, nodigt die andere jongere mensen uit. Zegt hij, we gaan samen een stiltemiddag houden. Dan gaan ze allemaal ergens in de kerk zitten. Ook niet christenen. Wij zijn een kerk waar veel mensen komen die niet per se gelovig zijn of niet christelijk zijn. En dan zijn ze met elkaar stil. En dat is wat ze doen. Maar je moet dan opeens 2 uur stil zijn. Dat kan een manier zijn. Of misschien helpt het je om te gaan schrijven en een dagboek bij te houden. Misschien helpt het je om elke ochtend naar een ochtendgebed of een avondgebed te gaan. Dat is misschien hier wel ergens in de stad. Misschien helpt het je om muziek te luisteren. Nou, voor wie zegt, ja, dat is allemaal leuk, al die ideeën, maar maak het nou eens concreet. Ik heb een challenge. Hoeft niet, hè? Dus maar als je zegt, nou, ik wil hiermee aan de slag, kan je deze challenge doen. Woensdag begint de 40 dagen tijd. De tijd van ons realiseren dat de Heer Jezus heeft geleden en is gestorven voor ons. Een tijd ook om van bezinning tot inkeer. Nou, je zou in deze 40 dagen tijd dit kunnen doen. Bid elke dag 1 keer met aandacht het Onze Vader. Uit je hoofd als je dat kan en anders is dat een mooie tijd om het uit je hoofd te leren. Dus elke dag het Onze Vader bidden. En wees daarvoor of daarna een halve minuut stil. En de volgende dag doe je dat weer. En dan ben je een hele minuut stil. En de dag daarna doe je dat weer. En dan ben je 1,5 minuut stil. Nou, aan het eind van die 40 dagen tijd ben je 3 uur stil. Nee hoor, dat klopt niet. Dat is 20 minuten. Dat valt best mee. Om tot stilstand te komen bij God. Om bij God te zijn. En misschien dat het iets moois, dat er mooie dingen gebeuren. Misschien dat het soms ook saai is. Nou, ik heb van de Jezuïeten geleerd, hè, die ook heel veel in de stilte leven, die zeggen dan, zie het dan als een offer voor God. Je geeft aan God een stukje van je tijd. Heer, ik ben een halve minuut, ik ben een hele minuut stil om bij u te zijn. En doet u daar maar mee wat u wil. Of je kunt het ook zien, zoals ik ook iemand hoorde zeggen, het is de meest duidelijke manier om te leven van Gods genade. Stil zijn en even niks doen, is laten zien, ik geloof, ook als ik helemaal niks doe, dat ik welkom ben bij God. Ook als ik niks presteer, niks voel, dan nog houdt God van mij. Neem de tijd om stil te zijn en kom tot rust bij God en vind zo je richting. Amen. En laten we God ook zoeken in ons lied. We zingen Abba Vader.
Goedemorgen, een aantal mededelingen namens de kerkenraad. Allereerst, vanavond is er weer een vesper, die is om 7 uur in dit kerkgebouw. Voorganger zal zijn Roel Heida, onze eigen broeder. Hij gaat een overdenking geven over de woorden van onze heiland na de eerste aankondiging van zijn kruislijden in Jeruzalem. Het thema van de dienst zal zijn geen grote ego's. Dan, volgende week zondag hopen we met elkaar weer het Heilige Avondmaal te vieren. Dit zal een gaande viering zijn en voor het eerst op de nieuwe manier gehouden worden, zoals vermeld in de notitie die u kunt vinden in de kerk-app. Daarnaast zullen we voor komende zondag ook nog een korte toelichting over de gang van zaken sturen via de app en zal het avondmaal uitgelegd worden in de dienst op zondag 22 februari aanstaande. Maar eigenlijk stelt het ook weer niet zo heel veel voor. Het is gewoon, we gaan met z'n allen naar voren. Je krijgt brood en wijn, dat neem je mee naar je bank. En dan gaan we vervolgens het tegelijk met de hele gemeente nuttigen. En dat is dus de manier zoals het in de Leeuwendaalkerk ook gaat. Dus lees ook inderdaad rustig die notitie, maar wees ook niet ongerust, dat komt allemaal goed. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de eredienst bij te wonen en toch het avondmaal thuis met ons mee te willen vieren, dan kunt u brood en wijn thuis bezorgd krijgen. U kunt dit aangeven bij uw groepsouderling of diaken. De collecte van deze week die is voor de voedselbank van Leidschendam-Voorburg. Vrijwilligers daar die delen elke week eten uit aan mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben. En daar dragen we uiteraard graag aan bij. We zullen het werk van de voedselbank straks ook opdragen in ons gebed. Verder zijn er nog een aantal gebedspunten ook. Vorige week, op donderdag 5 februari, is na een lang ziekbed Ben van Turenhout overleden. Ben is jarenlang samen met Lieneke lid geweest in onze gemeente en een aantal van hun kinderen ook. De dankdienst voor zijn leven is morgenochtend om 9:45 in de Kruisheuvelkerk in Leidschendam. En we zullen in ons gebed Lieneke en de kinderen ook opdragen bij God en bidden om een mooie dankdienst en een goede begrafenis morgen. Waar we ook voor willen bidden is Walter. Walter wacht samen met Helene en de kinderen al een tijd lang op een spannende operatie aan zijn rug. Deze is nu gepland voor komende dinsdag. Ondanks dat de operatie niet zonder risico is, kijkt Walter erg uit naar deze operatie en hoopt hij dat de pijn, tintelingen en uitval zullen verdwijnen. We zullen bidden voor een goede operatie en voor rust en kracht voor Walter, Helene, Lianne en Roos. Daarnaast bidden we zoals gebruikelijk ook voor de jager de komende week. Dat is de maar liefst 1, Milou Tammega, die hoopt 2 jaar te worden morgen. Dat viert ze lekker op Ameland met haar gezin. Maar we willen ook voor haar natuurlijk een fijn nieuw levensjaar toewensen. Dan de bloemengoed. Er staat weer een mooie bos bloemen klaar. Die is deze week voor Johan Klein. Ja, Johan. dat is een bedankje voor al je verhalen en gedichten. En in het bijzonder voor je laatste serie Komt op mij, die we allen in de kerk hebben kunnen lezen. Dank voor deze inbreng ook. Dan nog een andere mededeling. Komende vrijdag staat er een schaatstrip gepland. Volgens mij is het bij de Uithof. Een ieder die zin heeft om de schaatsen onder te binden of die geïnspireerd is nu door de Olympische Spelen. Meld je aan bij Marijke. Ga lekker mee. Of al is het maar voor de gezelligheid en de warme chocolademelk na afloop. Dat kan uiteraard ook. En echt tot slot, na deze dienst is er uiteraard ook weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten onder het genot van koffie, thee, limonade. En ik gok dat er ook nog wel weer koekjes zijn voor de kinderen, maar ook voor de oudere mensen hoor. Dat komt vast ook goed. En ieder is hier uiteraard hartelijk welkom. Gasten, mensen die hier elke week komen, schuif lekker aan.
Ja, laten we gaan danken en bidden en we beginnen ons gebed met het zingen van Psalm 139, het eerste vers.
Ja, Vader, wij danken u. Dat u een God bent, niet van ver weg, maar van dichtbij. Dat we nergens aan uw blik kunnen ontsnappen, al zouden we dat willen. Dat hoe donker het ook om ons heen is, dat u er bent. En hoe blij en hoe vrolijk we ook zijn, u bent ook dan bij ons. U kent ons al van voordat we geboren werden. U maakte ons in de buik van onze moeders. U zag ons begin voordat iemand het zag. En u kende al onze dagen. En u heeft ze opgeschreven in uw boek. U bent om ons heen van achter en van voren. En zo komen we bij u, Heer, als uw mensen. En zo willen we u danken en bidden. Danken voor deze mooie ochtend. Danken voor veel goeds wat u geeft. Dank dat u ons aan elkaar geeft als uw kinderen, als uw familie. Als mensen die samen mogen leven, elkaar mogen ondersteunen, voor elkaar kunnen bidden, met elkaar kunnen meeleven, met elkaar plezier kunnen hebben. Heer, we danken u voor deze wereld die u gemaakt heeft. En dat we in deze wereld mogen leven. Heer, en wij bidden u ook voor deze wereld. Waar zoveel gehaastheid is en zoveel gejaagdheid. En zoveel drukte en zoveel afleiding. Dat zoveel mensen, waaronder wij zelf vaak ook, kwijt zijn waar het om gaat. En soms opbranden van alles wat er moet gebeuren. Heer, geef ons rust en geef ons aandacht voor u. Dat we op u gericht mogen zijn. Heer, een zegen daarvoor ook als ons, als kinderen van u, ook als kerk van u, dat dit een plek van rust mag zijn. Dat we hier telkens mogen leren, aan elkaar mogen leren en ook mogen uitstralen naar mensen om ons heen. Dat u ons uitnodigt om bij u te komen en tot rust te komen. En onze en uw last te dragen die licht is en passend. Heer, wees bij allemaal mensen die opgebrand zijn in burn-out. Heer, geef ze rust en zegen iedereen die hen helpt. Heer, zegen ons als we merken dat we veel te druk zijn. En niet weten meer hoe we tot rust moeten komen, hoe we onze agenda leeg moeten krijgen. Geef ons wijsheid, Heer. Geef ons mensen die ons kunnen helpen. Laat ons elkaar helpen. Heer, we bidden ook voor de voedselbank. Voor al die mensen die ook vaak veel stress hebben vanwege armoede. Te weinig geld, te veel onzekerheid. Stress ook van de schaamte. Jezelf niet kunnen redden. Heer, zegen hen. En zegen de mensen die hen helpen. Dat dat niet neerbuigend is, maar echt barmhartig, zoals u dat bent. Heer, we bidden u voor Walter en de operatie die hem wacht. Heer, wilt u uw zegen daaraan geven. En bemoedig en sterk ook zijn gezin, Helene en Lianne en Roos, dat ze samen op u kunnen vertrouwen. We leggen hem in uw handen. Heer, we bidden ook voor Ben van Turenhout, zijn familie, voor Lieneke, iedereen die hem mist als ze afscheid van hem nemen maandag. Heer, laat het een goede bijeenkomst kunnen zijn, ja, die ook recht doet aan wie hij geweest is, wat hij heeft gedaan. En ook recht doet aan u, wat u heeft gedaan in zijn leven. Heer, en we danken u met Milou en haar gezin, dat ze haar verjaardag mag vieren. Heer, wilt u haar zegenen. Uw hart gaat ook uit naar kinderen, juist ook naar kinderen. Heer, wilt u haar dat ook laten merken, dat u veel van haar houdt. Heer, u kent onze gedachten. U weet wat er in ons hart is. U hoort die gebeden die ons in onze gedachten zijn, of zelfs die gebeden waar wij geen woorden voor hebben. We leggen ze bij u neer. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Van het goede dat je van God gekregen hebt, mag je aan hem teruggeven in de collecte. En dan zingen we als laatste lied, Zegen mij.
Waar we in geloof leven, zegen ons.
wees allemaal gezegend om zelf een zegen te zijn. En weet je, verzekerd van Gods aanwezigheid die om ons heen is. Mogen de Heer je zegenen en beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over je doen schijnen en je genadig zijn. Mogen de Heer zijn gelaat naar je toewenden en je vrede geven.